Goedemorgen allemaal. Het is een vreugde om met jullie te zijn deze morgen. Om zo samen onze Heer te aanbidden en deze woorden te zingen. We zingen ze uit, maar we zingen ze ook in. Dat heb ik wel eens een keer ergens gelezen. Inzingen, dus waarheden over God die je naar binnen zingt en die weer je hart raken. En inderdaad zeggen, u bent Heer van de legermachten. U bent de Heer van de vrede, u bent onze herder. Dat is geweldig. We gaan met elkaar lezen uit Johannes hoofdstuk 14. En we lezen een stukje uit het begin en dan nog iets verderop. We beginnen bij vers 1. Het komt ook op de beamer, als dit werkt tenminste. Ja, dit werkt. Johannes 14 vanaf vers 1. Woorden van Jezus. Het is aan het begin van zijn, tenminste aan het eind van zijn aardse bediening. Het is net voor het kruis. De laatste 24 uur van zijn leven voor het kruis. Waarin hij veel spreekt over eigenlijk laatste woorden. En laatste woorden van iemand zijn belangrijk. Dan leg je je oor nog wat meer te luisteren als je bij sterfbed staat van iemand. En zo ook de laatste woorden van Jezus zijn enorm belangrijk. Er zit heel veel onderwijs in. En vooral onderwijs over de tussenperiode waarin hij is heen gegaan totdat hij weer zal terugkomen. Daar gaan wij ook vanmorgen vooral over nadenken vanuit dit gedeelte. De discipelen waren in de war. Hun hart was in beroering, zoals in vers 1 lezen. En Jezus gaat daar inspreken, want hun meester ging weg. En hij zegt dan, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Op dezelfde manier als dat je in God gelooft, je ziet hem niet, je weet dat hij er is, je leeft niet door aanschouwen, je leeft door geloof. Zo moeten jullie ook in de nieuwe tijd die gaat aanbreken, geloven in mij. Je ziet mij niet meer, maar ik ben er wel. Geloof ook in God. Zoals u gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, dat weet u. En de weg weet u. En Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Ze hadden nog niet echt zicht, die discipelen, op hoe het nou precies zou gaan. Het kruis, opstanding, hemelvaart. Ze begrepen dat ook echt gewoon niet. Later gingen hun ogen daarvoor open. Hoe kunnen we de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan slaan we een stukje over en dan gaan we verder in vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem. En de hem is dan hier de Heilige Geest. Want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. En dit is het vers waar we vooral bij stilstaan, of wat centraal staat deze morgen. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. En daarmee duidt Jezus op zijn komst in de Heilige Geest. Dus niet zijn wederkomst, maar zijn komen in de Geest. In hun harten, die bij hun blijft. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Als u mij lief heeft, even kijken, gaat dit goed? U zat er dubbel in. Dit vers nog. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Nou, we gaan nadenken over het thema Nooit meer alleen. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. En ik vind het nog mooi om eerst nog te bidden voor ja, de werking van Gods geest. Ook in ons midden als we het woord overdenken. Vader, wij komen tot u met elkaar, Heer. En we beseffen dat we uw Heilige Geest nodig hebben. En daar bidden we ook om. Kom, o Heilige Geest, werk in onze harten. Dat u alle belemmeringen die er mogelijk kunnen zijn in ons hart om uw woord te ontvangen, wilt u die echt wegnemen. Misschien ook zorgen die in ons hart hebben vervuld, zoals de discipelen, dat het woord ook voor ons echt mag spreken. Laat je hart niet in beroering raken. Geloof in God, geloof ook in mij. Heer, dat ons hart tot rust mag komen op dit moment. Dat het goede grond zal zijn en dat uw woord daar als goed zaad mag invallen en vrucht mag dragen van geloof en van bekering. Heer, help mij in het spreken en help ons allen in het luisteren. Wat u, de geest, tot de gemeente te zeggen heeft deze morgen. In Jezus' naam. Amen. Nooit meer alleen. Een kort verhaaltje over mezelf. En dat deel ik niet om medelijden op te wekken, maar om misschien kan je ermee identificeren. En het raakt heel erg ook aan het thema van vanmorgen. Een alleen ervaring, die heb ik zelf gehad in mijn vroege kinderjaren. Mijn ouders zijn allebei psychiatrisch patiënt. En het kwam zo dat ik was 8 of 9, dat mijn vader opgenomen moest worden in een psychiatrische inrichting. Natuurlijk een hele schokkende gebeurtenis voor ons gezin. Mijn moeder, die redde het nog wel een tijdje, maar hij werd voor een tweede keer opgenomen. Hij is een keer thuis geweest, toen weer opgenomen. Zat midden in een verbouwing. En mijn moeder die trok het ook niet meer op een gegeven moment. Ook psychisch wat, nou ja, in de kreukels, om maar zo te zeggen. Waardoor het op een moment zo kwam dat ze echt tot het punt kwam, ik kan niet meer verder. Ze kon letterlijk niet meer verder lopen. Dus ze kreeg echt we noemen dat tegenwoordig denk ik een burn-out of in ieder geval een zenuwinstorting. Of zij kon niet meer verder. En zij vertelde mij later, ik wist dat helemaal niet, want ik ben wat aan het onderzoeken geweest over mijn verleden en waarom ervaar ik wat ik ervaar. Dat is een beetje richting leeftijd van 40, hè, dan krijg je dat. Dus archeologie-leeftijd zeggen ze wel eens, ga je terug, ga je graven. Nou, daar ben ik flink doorheen gegaan. En toen vertelde ze aan mij, ze zei, ja, het moeilijkste moment in mijn leven was dat jij aan mijn bed stond, als een jochie van 9, denk ik zo'n beetje. En dat ik daar op bed lag geveld en dat ik tegen jou moest zeggen, ik kan niet meer voor je zorgen. En toen schijn ik vreselijk gehuild te hebben. Ik kan me dat niet meer echt goed herinneren, maar toen dacht ik, later eigenlijk viel het kwartje en dacht ik, dit is het gevoel wat ik eigenlijk altijd voel. Dat je er alleen voor staat, dat er niemand is die voor je zorgt, je ouders. Hè, als jochie moet je voorstellen, ik heb zelf kinderen, maar dat je 8, 9 jaar bent en dan dat je wereld eigenlijk onder je vandaan stort. En dat er niemand is die voor jou zorgt. En dat je dan eigenlijk de boodschap internaliseert van, ik moet het alleen doen. Nou, dat is ook, dat linkt heel erg aan ons thema van morgen. Niet meer als ik zal jullie niet als wezen achterlaten, zegt Jezus. Een wees is iemand die geen ouders meer heeft. Hè, die er alleen voor staat. En Jezus zegt, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, want ik ga mijn geest aan jullie geven. Die eenzaamheid en die leegte die we kunnen ervaren, en ik denk dat we er allemaal, ik weet eigenlijk wel zeker dat we er allemaal iets van kennen. En waarom weet ik dat zo zeker? Omdat ook voor mij, dat was natuurlijk een hele heftige gebeurtenis, een traumatische gebeurtenis. Maar daaronder, daar ligt eigenlijk een nog veel grotere traumatische gebeurtenis. Namelijk dat wij als mensheid God zijn kwijtgeraakt. Romeinen 3 vers 20 zegt, wij hebben allemaal gezondigd en we missen allemaal de heerlijkheid van God. Dus wij zijn eigenlijk allemaal mensen die alleen zijn. En we proberen het leven te leven en we proberen er iets van te maken. Maar ten diepste, ik vind dat altijd een mooi beeld, ten diepste zijn we kinderen die in een pretpark rondlopen en het zou mooi moeten zijn en het zou fijn moeten zijn, maar we zijn papa kwijt. En een kind die dat ervaart, die heeft niks aan dat pretpark eigenlijk. En die, want die wil papa hebben. Die voelt zich verloren. Nou, het probleem is bij ons dat we eraan gewend zijn geraakt. Dat we in dat pretpark lopen, dat we vader, moeder kwijt zijn geraakt. En dat we er maar het beste van maken. En er komen allemaal lagen over ons hart heen. Waardoor we een soort van die pijn maskeren, verzachten, verdoven. De leegte proberen te vullen met dingen van deze wereld. En er maar het beste van te maken. Maar als je eerlijk bent, dan voel je de leegte. Op alle momenten dat het stil is. Dat je je dopjes even niet in je oren hebt. Dat je niet, nou, dan ga maar eens een paar dagen in een klooster zitten of zo. Komt het op je af en je voelt de leegte. Wat is dat voor leegte? Missen de heerlijkheid van God, Romeinen 3:20. Dus het is niet alleen, ook onze problemen, het zijn niet alleen psychische problemen die we hebben. Er is een heel groot geestelijk probleem, namelijk dat we eenzaamheid ervaren omdat we God kwijt zijn. Nou, de discipelen, die hadden deze boodschap ook heel erg nodig, want zij hadden zich minder, niet meer alleen gevoeld. Jezus was bij hen. 3,5 jaar lang hadden ze met God, met ons, Immanuel, waar we net voor gezongen hebben, opgetrokken. Ze hadden met hem gewoon geleefd. Zoals Johannes 1 zegt, hè, hij heeft onder ons getabernakeld. God heeft zijn tent opgeslagen onder de mensen. En hij heeft bij hen, ze hebben met God in het vlees opgetrokken. En dat was alles vervullend voor hen. Het was confronterend, dat was vormend, maar dat was... Ze hadden in hem gezien, werkelijk, hè, de belijdenis van Petrus. U bent de zoon van God. Petrus op zijn knieën in de boot, als hij het wonder ziet, dat Jezus gewoon, weet ik het hoeveel vissen in een net stuurt. Werkelijk, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Werkelijk, u bent de zoon van God. U bent de Messias. 3,5 jaar met hem opgetrokken. Ze wisten niet precies waar het heen zou gaan. Ze dachten, verlossing van Israël. Koninkrijk. Vrederijk. Maar het werd kruis. En Jezus begon daarover te vertellen. En ze snapten er geen snars van. Ze hadden een ander, dat hebben wij ook wel eens. Dan heb je een ander plaatje in je hoofd. En dan past het andere er gewoon niet bij. Dan zijn we eigenlijk niet leerbaar. Ja, als je al een vooronderstelling hebt. Dus ook als je lang christen bent, altijd leerling blijven. Altijd corrigeerbaar blijven. Dat het woord van God tot je kan spreken. Nou, Want het werd, en Jezus heeft het vaak gezegd, het werd vervolgd worden. Het werd kruis. Maar daarvoor zegt Jezus, laat je hart niet in beroering raken. Want ik ga wel heen, dit moet gebeuren, ik moet aan het kruis om het zonder probleem op te lossen, om de diepe geestelijke eenzaamheid weg te nemen. Ik moet het kwaad wegdragen, ik moet de straf dragen, ik moet de dood overwinnen en ik zal opstaan en ik zal heen gaan naar mijn vader. En in die tussentijd ik ga wel heen, om een plaats voor jullie klaar te maken. Maar ik zal jullie niet alleen laten. En dat leven wij nu in. Dus Jezus heeft gezegd, ik laat je niet alleen. Aan het eind zei hij dat al, net voor zijn hemelvaart. Ik ben bij u alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Nou, dat is nu. Misschien zeg je wel, was Jezus maar hier. Kon ik hem maar aanraken? Kon ik maar letterlijk aan zijn voeten zitten? Nou, Jezus zegt, het is beter voor u dat ik wegga. Dus de tijd waarin wij leven is een hele bijzondere tijd, waarin Jezus net zo dichtbij is als toen. Alleen in een andere vorm, gedaante, in de Heilige Geest. Maar hij is zelfs nog dichterbij, want hij is in ons. God in ons. Hij zal in u zijn, hij zal bij u blijven, de Geest van de waarheid. En het is de geest van Jezus. Het is de derde persoon van de drie-eenheid. Het is een mysterie, laat ik dat vooral zeggen. Want niet dat ik dat hier even kan verklaren. Het is een mysterie, maar het is waar. Als je christen bent, dan woont de Heilige Geest in je. Hij is niet meer fysiek aanwezig, maar hij is aanweziger dan ooit. Dit is wat hij zegt, Johannes 14:3. Ik kom terug, ik zal u tot mij nemen. Dat is hemel, dat is straks. Dat is ook opstanding natuurlijk, want daar gaat het naartoe. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En ik zal de Vader bidden, hij zal u een andere trooster geven. Andere is, Jezus is trooster 1, Heilige Geest, andere, trooster 2. Het woord trooster is het woord parakleet. En dat is, dat wordt vertaald als trooster. Misschien hebben sommige vertalingen in andere vertalingen helper. Letterlijk betekent het zoiets als iemand die langs zij komt. Het wordt ook gebruikt voor een advocaat. Een advocaat is iemand in een rechtszaal, zich moet verdedigen. Dan komt er een advocaat langs zij en die helpt hem, omdat hij de kennis niet heeft van hoe je nou goed, zeg maar, je verdedigt. Dan helpt een, en hij kent het wet helemaal niet zo goed. Een advocaat helpt hem om zich te verdedigen. Dus iemand die langs zij komt, dat is een letterlijke betekenis. Nou, wat ik wil doen is, dat is dus de Heilige Geest. Wat ik wil doen is, waarin komt de Heilige Geest langs zij? Dat is punt 1. Wat doet hij? Punt 2 is, wat moet jij doen? Heel eenvoudige. Wat doet hij? De andere trooster. Wat wordt er van ons gevraagd? In ja, hoe we daaruit leven. Oké, 1. Hij is dus een helper. En goed om te zeggen, iets wat hem karakteriseert is, hij vestigt de aandacht niet op zichzelf. Dus en daarom is het goed om er echt even heel goed bij stil te staan vanmorgen. Omdat je er misschien helemaal niet zo bewust van bent. Maar de Bijbel zegt onnoemelijk veel over wat hij doet. Wat doet hij? Dus het doel ook is echt om je te bemoedigen vanmorgen. En ook om je te motiveren als je de Heilige Geest niet hebt, omdat je hem nodig hebt. Wat doet hij? E1. Het is trouwens niet de volledige lijst hoor, want ik zat vanmorgen nog in mijn Bijbel te lezen. Dacht ik, oh ja, dit moet er ook nog bij en dit moet er ook nog bij. Maar ik had de PowerPoint al gestuurd. Ik denk, het is ook genoeg. Het wordt het ook laat. Maar er is echt, het is echt, als je daar een studie op gaat doen wat heilig is, dat is onnoemelijk veel. Er staat echt ontzettend veel in het Nieuwe Testament, vooral over wat hij doet. 1. Ik heb het 10. Ik noem ze kort. 1. Opnieuw geboren worden. Jezus zegt tegen Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Anders kun je het koninkrijk van God, Gods werkelijkheid, niet zien. Johannes 3:5. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, dan kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat doet de Heilige Geest? Waarin helpt hij? Waarin komt hij? Hij verandert je binnenste. Hij maakt je nieuw. Je moet opnieuw geboren worden. Met andere woorden, je hebt de geboorte van boven nodig. De Bijbel zegt, geestelijk zijn wij dood. Met andere woorden, je kunt niks ervaren, zien van God zonder de Heilige Geest. Je hebt een nieuw binnenste nodig, een nieuw hart nodig. Ben je opnieuw geboren? Bent u opnieuw geboren? Hoe weet je dat? Heb je Jezus lief? Heb je een verlangen? Niet altijd misschien, tuurlijk. Het valt soms te. Maar heb je een verlangen om bij hem te zijn? Hou je van Jezus? Wat is de hemel voor je? Is de hemel een plek waar, oh, dan zal ik iedereen weer zien, die al mijn geliefden die ik verloren ben. Het is daar volmaakt. Er is geen rouw meer, geen dood meer, geen tranen meer, geen ziekte meer, geen nare werkgevers meer en zo. En mensen die van alles van je willen en moeten. En geen ruzies meer, geen familieconflicten meer. Is dat de hemel voor je? Dat is het, hè? Dat is waar. Hemel, nieuwe aarde. Absoluut. Is dat genoeg voor je? Dat is eigenlijk de vraag. Is de hemel dan? Wat is de hemel ook oké voor jou als Jezus er niet is? Als dat oké is, ben je niet opnieuw geboren. Iedereen wil naar de hemel. Tuurlijk wil iedereen naar de hemel. Maar hou je van Jezus? Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij maakt ons nieuw, zodat ons hart ontvlamt voor, uit liefde voor Jezus. En het is niet volmaakt, dat is niet wat ik zeg. Hè? Het is een onvolmaakte liefde, gebrekkig. Maar hou je van hem, wil je bij hem zijn, verlang je naar hem. Opnieuw geboren, dat doet hij. Ik heb iemand bij ons in de gemeente, zit jaren in de kerk. Zolang als wij zijn er nu 5 jaar. 4 jaar lang met hem opgetrokken in de kerk, Bijbel lezen, zijn ding doen. En hij zegt nu, hij is zo veranderd het laatste jaar. Hij zegt, ik ben opnieuw geboren. Maar je zat altijd toch al in de kerk? Ja, maar ik was gewoon niet opnieuw geboren, zegt hij. Misschien geldt dat ook wel voor jou. Voor u. Zit je in de kerk? Maar hij zegt, het is zo anders nu. Ik hou van God. Ik wil het woord lezen. Ik wil bij hem zijn. Dat. Nieuwe geboorte. 2. Wat doet hij nog meer? Hij bewerkt de erkenning van Jezus als Heer. 1 Korinther 12, 3. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de geest van God. Tuurlijk, een computer kan het zeggen. ChatGPT kan het zeggen. Jezus is Heer. Maar dat is natuurlijk niet wat er bedoeld wordt. Wat bedoeld is, kan jij met je hart zeggen, Jezus is Heer. Jezus is Heer betekent, hij is de hoogste. Hij is de baas. Hij heeft het woord zeggen. Hij is het hoogste in het universum. Dat kan je niet zeggen. Dus als je dat wel kan zeggen, met je hart en zegt van, ik wil echt leven voor hem. Daarom zegt Jezus ook, als je maar geboden doet, dan hoor je bij hem, bij mij, dan heb je mij lief. Dat is, verlang je ernaar om zijn geboden te doen? Is de wet van God, dat wat hij van je wil, wat hij vraagt, is dat een vreugde voor je? En is dat de hoogste norm in jouw leven? Is de Bijbel de hoogste autoriteit in je leven? Is hij Heer? Of is geld Heer? Of is aanzien Heer? Of is wat dan ook? Waar luister je naar? Waar leef je voor? Als jij hebt leren zeggen, Jezus is Heer. Dat is door de Heilige Geest. Geen Heilige Geest, geen belijdenis, Jezus is Heer. Romeinen 10, vers 6 zegt dat ook. Als je met je mond de Heere Jezus belijdt. Dus met je mond zeg je, ja, Heer. U bent Heer. We zongen net, ik buig mij. 3. Hij leert je God als Abba, Vader, kennen. Heer, u hebt niet de geest, Romeinen 8, 15. U hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Misschien leef je wel voortdurend in angst. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie? Wie slaat op geest? Door wie wij roepen Abba, Vader. Het Hebreeuwse of Arameese woordje voor papa. Dat is wat een kind kan zeggen. Hè? Een van de eerste woordjes. Bij mij zeiden ze eerst volgens mij mama. Bij de meester denk ik. Maar dat is een heel papa, Abba. Heel veel talen is dat ook allemaal hetzelfde. Hè? Dat doet de geest van God. De geest van God leert je dat jouw vader, dat God, de Almachtige, de Eeuwige, jouw Abba is, jouw papa. Dat is een heel teder woordje. Durf het ook niet zomaar te gebruiken. Misschien moet je ook een beetje, moet je het bewaren voor. Maar je mag het zeggen. Papa, vader. Heb je je vader gemist? Is die afwezig? Die gewelddadig. Je hebt een vader in de hemel die perfect is. Die volmaakt is. Die het goede voor ogen heeft. Abba, vader. Doet de geest van God. Omdat u kinderen bent, Galaten 4, 6, heeft God de geest van zijn zoon, zie hier wordt hij de geest van zijn zoon, uitgezonden in uw harten. En die geest die roept, in je hart dus, in je centrum, Abba, vader. Dus je loopt nu in deze wereld niet meer alleen. Je weet, Vader is erbij. Dat doet de geest van God in je hart. Hoe meer van de geest van God, hoe meer leven uit. Ik heb een vader. Volgende. Die zit eraan verbonden. Romeinen 8, 14. Hij leidt je. De geest van God leidt je door het leven heen. Zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. De geest, daar mag je mee rekenen. Dat de geest van God je leidt. Hij is in je. Hij zet de schijnwerpers niet op zichzelf, dus je bent er misschien helemaal niet zo bewust van, maar wees er bewust van. Hij leidt je. Het is niet toevallig dat je dat ene boek net van de plank trekt of van iemand krijgt. Of net dat ene filmpje ziet op TikTok of YouTube of wat dan ook. De geest van God leidt en brengt je dingen in herinnering. En laat je net met iemand een ontmoeting hebben dat je zegt, dit is te toevallig om waar te zijn. Dat doet de geest van God. Hij leidt je door het leven heen. Je bent nooit meer alleen. Alsof Jezus naast je loopt en zegt, joh, zou je niet die kant? Of hij brengt een Bijbelvers in gedachten. Dat doet de geest van God. Ik vind het goed nieuws hoor trouwens. Ik weet niet hoe het met jullie is. Soms denk ik wel, zitten we allemaal met z'n allen. We zouden niet eens even moeten. Yes! Halleluja! Het is Jezus. Jezus is aan het kruis gegaan. Hij is opgestaan. Hij is naar de hemel gegaan. Hij bidt daar voor ons. Maar de geest is ook uitgestort. Het is allemaal goed nieuws. Het is een vol evangelie. Hij heeft ons niet alleen achtergelaten. Volgende. Hij helpt je om zondige patronen en verslavingen te overwinnen. Misschien zit je hier vanmorgen en zeg je van, nou, ik word gewoon defeated. Ik word overrompeld elke keer door die bepaalde verslaving. Ik ben er niet tegen bestand. Je bent er ook niet tegen bestand. Dat klopt. Je bent ook niet gemaakt om alleen het leven te leven. Het is sterker dan jou. Satan is sterker dan jou. Zonde is sterker dan jou en mij. Maar de Heilige Geest die in je woont, die, hier, Romeinen 8:13, als u naar het vlees leeft, dat oude, hoe je gewend bent om te leven, volgens je lusten en je driften en je alles, dan zul je sterven. Ernstige waarschuwing. Als dit het blijft, zul je uiteindelijk sterven. De eeuwige dood. Als u echter, door de geest, dus niet eigen kracht, willpower, hou je een tijdje vol, niet lang. Als je echter door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u leven. Hij helpt je. Ik ga er zo iets concreter maken, wat er van ons verwacht wordt. Maar eerst bemoediging. Hij wil dat doen in jou. En ik weet, er zijn verslavingen, er zijn dingen die echt, waar je denkt, dit kom ik nooit goed. Maar ik geloof niet in hopeloze gevallen. Ik weiger het te geloven, soms denk ik het wel. Ik weiger het te geloven. Want als de geest van God in iemand woont, dat is de kracht waarmee Jezus uit de dood is opgewekt. Zou hij dan niet in staat zijn om de verslaving in jouw leven te breken? Zeker wel. Zeker wel. Er is hoop. Echt, er is hoop. Misschien heb je dit nodig vanmorgen. Er is hoop. Door de geest van God die in je woont. Door het geloof in Jezus. Volgende. Het zit hier heel erg aan gekoppeld. Titus 3 zegt, door de vernieuwing door de Heilige Geest. Hij vernieuwt je van binnen. Hij maakt je binnenste nieuw. Je innerlijk. Hij geeft wijsheid, de geest van wijsheid staat hier. En van openbaring in het kennen van hem. Paulus bidt dit voor de gelovigen. De tekst van de dag vandaag zag ik nog voorbij komen. Efeze 3, dus Efeze 1. Efeze 3 staat ook een gebed van Paulus. En daar bidt hij dat ze gesterkt mogen worden in hun innerlijk door de geest. Dus je zou kunnen zeggen, wijsheid geeft de geest. Wijsheid, en hoe heb je dat nodig, zeg. En wat mist de wereld wijsheid? Waarom? De wereld heeft de geest niet. Waarom is het zo'n puinhoop? Dat mensen doen wat goed is in hun eigen ogen. En hun werkelijkheid definiëren door hunzelf alleen. Verwarring ten top. Maar als de geest van God in jou woont, dat is de geest van wijsheid. Hij geeft wijsheid. En hij geeft ook kracht. En dit moeten we ook bidden. Wat bidden we toch vaak om allerlei aardse dingen, mensen. Mag hoor, blijf het doen. Filippenzen. Laat al je verlangens door bidden en smeking bekend worden bij God. En de God van de vrede zelf zal je hart vervullen. Absoluut. Bid al je verlangens naar God. Maar bid vooral de gebeden zoals Paulus ze bad. O God, open de ogen van mijn hart. Dat ik meer zie van uw heerlijkheid. Bid dat eens. O God, sterk mijn innerlijk. Door de kracht van uw geest, zodat ik kan staande blijven in deze wereld. O God, geef me wijsheid om mijn kinderen op te voeden. Geest van God, vul me met uw wijsheid. Heb je dat nodig, of niet, om je kinderen op te voeden? Heb je wijsheid nodig, en in je werk, en in je alles? Ik denk soms wel eens wat bidden echt te aards. Gebed is niet, ik hoorde pas een John Piper zei, dat gebed is niet een indrukken van de intercom naar de butler, als je in je hotel bent, voor een extra kussen, omdat het niet zacht genoeg is. Dat is niet gebed. Heel vaak gebruiken we het zo. Gebed is een walkie-talkie die we kunnen inzetten in oorlogstijd. Dat is gebed. Omdat het oorlog is. Omdat je in een geestelijke strijd verwikkeld bent. En omdat je het nodig hebt. Dat je Jezus blijft zien in zijn heerlijkheid. Dat je zijn liefde blijft ervaren. O God, geef me die geest. Vul me met uw geest. Ik heb u nodig, want anders dan zie ik het niet meer. Volgende. Hij geeft gaven, de geest van God. Ik heb 1 Korinthe 12 één vers gepakt. Heel 1 Korinthe 12 staat voor. Maar in de gemeente geeft hij gaven aan mensen tot opbouw van het lichaam van Christus. Zoals de geest dat geeft, zoals hij dat wil. Prachtig, de gemeente. Waarin dat kan, ook in gebrek, maar kan ontwikkelen. Waarin je elkaar kan opbouwen. Met de gaven die de geest geeft. De vrucht van de geest. Hij produceert prachtige vruchten in je leven. Dit is misschien wel het bekendste vers uit de Bijbel. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof of vertrouwen. Vooral voor specifieke dingen ook. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Is dit niet wat je wil? Als iedereen dit zou hebben, hoe zou de wereld eruit zien? Vredig, hè? Hemel op aarde waarschijnlijk. God liefhebben boven alles naast als jezelf. Hemel op aarde. Weet je wat heel veel mensen doen met de vrucht van de geest? Oh, ik moet meer vriendelijk zijn. Ik moet liefdevoller zijn. Ik moet me meer beheersen. Is dat vrucht of is dat inspanning? Dat is inspanning. Ik moet. Dit produceert de geest in jouw leven. Heb je wel eens een kers aan een boom zien hangen en zeggen, iets rooier nog, iets groter nog, iets. Wat doet hij? Hij blijft in de kersenboom. En het leven komt erin. Het is een natuurlijke wet. Vrucht is tegenovergestelde van inspanning. De vrucht van de geest is dit. Dus het werk, dit doet de geest in ons leven. Hij wil dit uitwerken. En even nog dit, en dan gaan we naar onze verantwoordelijkheid. Misschien zeg je, ja, maar vriendelijk kun je ook zijn zonder de geest. Ik kan ook lief hebben zonder de geest. Heb je dat nou echt de geest voor nodig? Heeft de wereld hier ook niet iets van? Ja, zeker. Maar het is dit verschil. Ik kan misschien, nou tegenwoordig niet zo meer, maar ik kan misschien 5 kilometer hardlopen. Misschien zijn er hier in de zaal die 10 kilometer kunnen hardlopen. Of misschien wel een half of een hele marathon. Het is 20, 22, 44 kilometer. Misschien kan je zelfs nog iets meer. Er is in Zuid-Afrika zo'n trail, volgens mij zo'n run van, weet ik het, misschien 100 kilometer, oké. Okay. Maar 1000 kilometer hardlopen? Nah. Dus, je kan misschien wel 1 kilometer vriendelijk zijn. Of 5 kilometer. Of misschien wel 10 kilometer. Misschien heb jij een vriendelijk karakter. Maar 100 kilometer? 1000 kilometer vriendelijk zijn, liefdevol, opofferingsgezind, zelfbeheerst. Ook als de omstandigheden zo zijn dat het bloed onder je nagels vandaan wordt gehaald. Nee. Zo is het ook met de christen. Want hoe kom je wel 1000 kilometer ver? Je kan 1000 kilometer ver komen, toch? 10.000 kilometer. Auto, vliegtuig. Je stapt in, je rijdt zelf, auto. En je bent 1000 kilometer ver als je het doet, als er benzine in zit. Zo is het ook met de christen. Door de Heilige Geest, het is onmogelijk om zelf iemand te vergeven, onvoorwaardelijk, of om vriendelijk te blijven, als de omstandigheden zo op je drukken, of als ze zo irritant zijn. Maar de Geest van God wil dit in je leven produceren. Hij is als die auto. Instappen, erop vertrouwen, en hij wil het in jou doen. Hoe doet hij dat? Hij blijft bij je. Hij zal in je zijn. En het is de geest van de waarheid. Dat vind ik zelf ook heel mooi. Hoe doet hij dit? Hoe produceert hij dit in ons leven? Hoe vormt de geest ons innerlijk? Hoe vernieuwt hij ons? Door de waarheid. Dus Bijbel, waarheid van God, verandert jou zodat je door de geest steeds meer wordt zoals God het bedoeld heeft. Oké, wat doe jij? 1. Wat wordt er van ons verwacht? Als jij hier zit vanmorgen, of als u hier zit, en je moet tot de conclusie komen, ik ben niet wedergeboren. Ik heb de geest van God niet. Ik heb hem niet gehad, niet ervaren. Ik ga uit traditie of uit gewoonte of ik doe mijn religieuze plichten. Maar ik heb eigenlijk, als ik gewoon eerlijk ben, heb ik niet echt die liefde en die intimiteit met Jezus. Ik heb de Heilige Geest niet. Dan is er hoop voor jou, Want Jezus geeft de Heilige Geest. Johannes de Doper zegt dit: ik doop wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Wil je de Heilige Geest ontvangen? Wil je liefde voor Jezus hebben? Wil je voor hem leven? Ga naar Jezus. Geloof hem. Johannes 7, voor de uitstorting ook van de Heilige Geest. Daar zegt Jezus, de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar, riep: als iemand dorst heeft, dus als je vanmorgen verlangend bent, als je dorst hebt, zegt: ik wil dit water, ik heb dit nodig. Dan zegt hij: laat hij tot mij komen, laat hij drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloof ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijk. Hij was nog niet uitgestort in die mate zoals wij hem nu kennen. Dus, wil je de Heilige Geest ontvangen, komen. Het is gewoon Bijbel, hè, dit. Jezus, komen, drinken, geloven. Drinken en geloven zijn synoniemen. Dus je komt tot Jezus en je gelooft. Je zegt: u voor mij, u heeft mijn schuld gedragen. U bent opgestaan, ik geloof dat u de Messias bent. Ik heb u nodig. Geef me uw geest, verander mijn binnenste. Ik kan het niet meer zelf. En hij zal het doen. Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Johannes 6. 2. Wat moet je doen? Als je hem hebt ontvangen, dan leert de Bijbel een aantal dingen. Dit, Galaten 5 vers 16. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dat is een opdracht. Dus meer van de Heilige Geest ervaren in je leven is niet alleen maar: oh, wat mooi, hij is er. Nou, ik ben benieuwd wat hij doet. Er is een opdracht, er zijn opdrachten. Namelijk één daarvan: wandel door de geest. En dan zul je de begeerte van het vlees zeker niet vervullen. Nou, wandelen, er is ook veel over te zeggen. Er zijn preken op zich. Hè? Ik vond het gewoon mooi om eens een overview te geven hierover. Zodat je het hele plaatje eens ziet. Of het grootste gedeelte. Wandelen door de geest is, dat is het beeld van natuurlijk wandelen. Dat is in pas zijn met de Heilige Geest. Er zit vooral ook dit in. Je hoeft God er niet bij te trekken door jouw inspanningen. Ik las in een boekje van iemand. Die wilde meer van Gods geest. Die wilde meer leven in de tegenwoordigheid van God. En ze zetten elk uur van de dag hun wekker. Om te bidden. En de hele zaterdag en een deel van de zondag na de samenkomst zetten ze apart om te bidden. Heel toegewijd, waren Chinese christenen. Maar tussen de uren door ervoeren ze niet de aanwezigheid van God in hun leven. En toen zei diegene die het boekje schreef, die zei: ze waren ook helemaal fout bezig. Want dat is een soort van God naar beneden trekken. Maar je moet je ervan bewust zijn. De geest van God woont in je. Hij is er al. En je mag nu dat erkennen, dat geloven en daardoor wandelen. Vertrouwen. Rekenen op de geest van God. Dat. Dus je bidden is in de tegenwoordigheid van God. Maar de afwas uitruimen is in de tegenwoordigheid van God. Je kinderen op bed leggen is in de tegenwoordigheid van God. Naar je werk gaan is in de tegenwoordigheid van God. Wandel door de geest. Dus laat hij jou drijven, laat hij jou leiden. Wat nog meer opdracht. Efeze 4:30. Bedroef de geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Straks. Nu in de tegenwoordige tijd. Je kunt hem bedroeven, lieve mensen. En de volgende, pakt hij er gelijk bij in 1 Thessalonicenzen 5:19. Blus de geest niet uit. Dat is veel overlap. De Heilige Geest is een persoon die in jou woont, de derde persoon van de drie eenheid. Je kunt hem bedroeven, grieven. Als je getrouwd bent, weet je dat je kan degene met wie je getrouwd bent, grieven. Je kan hem pijn doen. Je kan iemand verdrietig maken. Dat kun je ook met de Heilige Geest. Hoe? Door hem compleet te negeren. Door te zondigen. Door vast te houden aan bepaalde patronen. Dat je hem bedroeft. Misschien zit je hier vanmorgen wel en moet je zeggen: ik heb hem bedroefd. Hoe komt het dat je zo weinig ervaart van de geest van God, christen, broer, zus? Heb je hem misschien bedroefd? Heb je hem uitgeblust? Is het vuur uitgegaan of uit aan het gaan? Bedroef hem niet. Blus hem niet uit. Oké, wat moet je doen? Het is niet oordelen. Oh, ik heb hem bedroefd. Kom opnieuw tot Jezus. Buig je knie. Erken hem. Beleid het. Beleid je nog wel eens je zonde? Ook als christen. Erken je nog wel eens wat er misgaat? Dat is ook belangrijk. Een voortdurende bekering, mensen. En hij wil je weer vullen. Hij wil je weer in vuur en in vlam zetten. Misschien is vanmorgen wel de morgen voor jou waarin je moet zeggen, Heer, ik heb u bedroefd. Hier ben ik. En de laatste. Word niet dronken van wijn. Volgens mij heeft Edward hier vorige week over gesproken, als ik het goed heb gezien. Waarin losbandig is, hij het is. Maar wordt vervuld met de geest. Wijn neemt je een soort van over. Het geeft je misschien een relaxed gevoel. Maar het neemt op een bepaalde manier bezit van je of zo. Bedwelmt je. Laat je niet bedwelmen door wijn. Waarin losbandigheid is. Dan gaan de remmen er een beetje af. Maar laat je bedwelmen door de geest van God. Laat je vervullen door de geest van God. Word vervuld. Opdracht. Hoe? Paulus maakt het heel praktisch. Zing voor de Heer, loof hem in je hart. Kan je doen, hè? Je kan zingen. Loof hem in je hart. Dank God altijd, zegt hij in Efeze 5. En wees elkaar onderdanig. Wil je meer van de geest? Meer vervulling? Dat hij vol jou mag bezielen? Word vervuld met de Heilige Geest. Hij woont in de gelovige mensen. In iedere gelovige in Christus, daar woont de Heilige Geest. Efeze 1, vers 13, u bent verzegeld met de geest van de belofte. Maar niet iedere christen is vervuld met de Heilige Geest. En ik denk dat je kan zeggen, elke christen is niet altijd helemaal vervuld met de geest. Door de dag. Dus, maar de opdracht is, word vervuld. Word vervuld met de geest. Zorg dat hij volledig mag beheren. En doe je dat door hem te loven, te zingen, hem God te danken en elkaar onderdanig te zijn. Dus niet te hoog van de toren te blazen, maar de ander hoger achter dan jezelf. Hele praktische dingen. Ik vind het mooi om af te sluiten, om te bidden voor ons gewoon zo hier. Voor die drie ervaringen die je misschien kan hebben. Zullen we samen God zoeken en bidden. Vader, we komen tot u met elkaar. Misschien met een koud hart, misschien met een warm hart. Maar hier zijn we, u kent ons, u bent de kenner van onze harten. Heer, als er hier mensen zijn die de geest van God, die uw geest niet hebben, doe uw werk. Open hun harten. Zoals op de Pinksterdag. De mannen uitroepen of de mensen uitroepen. Wat moeten we doen om gered te worden? En de geest werd uitgestort. En ze werden vol. Doe dat wonder, Heer, in diegenen die nog eigenlijk voor eigen rekening staan. Heer, ik bid voor diegenen die uw geest hebben bedroefd, uitgeblust, wiens hart misschien ook koud is geworden. Heer, ontsteek het vuur opnieuw. Geef eerlijkheid in het hart, zie naar anderen toe, vooral naar u toe. Want u bent getrouw en rechtvaardig, dat u zult vergeven, dat u weer opnieuw begint. Zo bent u. Heer, en ik bid ook voor ons allemaal dat we dagelijks vervuld zullen zijn met uw geest. Want zonder kunnen we niet, zonder u kunnen we niets doen, maar dan ook niets. Hier zijn we, zie ons aan. Plant het woord diep in ons hart, Heer. Dat het ons niet meer los zal laten. Dat we zo overtuigd mogen zijn van uw aanwezigheid in ons leven. Nooit meer. Nooit meer alleen. Amen.